Naar Genesis 49 gaan wij vanavond weer. Waar wij vorige keer hebben verwijld bij de uitspraken over Ruben. Die op een of andere wijze de eerstgeborene was, maar dat dan toch niet is. Wegens disqualificatie. Want zo heet dat in de praktijk. En daarna komen wij terecht bij Simeon en Levi, die in één adem genoemd worden in vers 5. Simeon en Levi zijn gebroeders. Dat wil zeggen, ze worden ook inderdaad in één keer en in één adem besproken. Niet apart. Van hen staat dan ook: hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Het is weer niet zo best wat er verteld gaat worden. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel, zegt Jacob, komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Kortom, hij zegt, ik wil niks met ze te maken hebben. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, dat wil zeggen vervloekt zij hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Jacob heeft geen goede woorden over voor Simeon en Levi. En zegt dan ook dat zij verstrooid zouden worden onder Israël. Dat is ook wat, inderdaad wat in de praktijk gebeurd is. Want van Levi weten wij dat hij geen erfdeel kreeg in Israël. Althans niet in de zin van een stamgebied. U weet, de Levieten, afstammelingen van Levi, dus de Levieten zouden wonen verspreid onder de overige stammen van Israël, zonder eigen grondgebied, niettemin wel met, 48 steden, binnen het stamgebied van de andere stammen dus. Dat had van doen met hun functie van priesterlijke stam, maar daarover wordt hier helemaal niet gesproken. Maar niettemin later wel, na de uittocht uit Egypte in elk geval wel. Dan wordt Aaron, die het hoofd was van de stam van Levi, wordt aangesteld als hoge priester en zijn zonen als de priesters. Het huis van Aaron, en hoe het verder maar heet, de Aaronieten en de Levieten, de rest van de stam van Levi, werd geacht om het huis van Aaron daarin bij te staan. Dat wil zeggen, als er nou helemaal geen priester te vinden was, dan maar een leviet die dan geen priester was, maar die zou daarin betrokken zijn. In de loop van de geschiedenis vinden we dat ook wel uitgedrukt, wat het in de praktijk inhoudt. En het mooiste illustratie ervan is eigenlijk in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waarbij het slachtoffer in de eerste plaats gepasseerd werd door een priester, geloof ik eerst, en daarna een leviet, als ik me goed herinner. En dan weet je waar het over gaat, want de priester vertegenwoordigt de Heer, dat wil zeggen de godsdienstige zaken, maar ja, die konden die man niet helpen. Ik weet het, de klassieke verklaring van zo'n gelijkenis wordt gewoonlijk niet gehinderd door enige kennis van zaken, sorry. Dat doe ik weer een grove uitspraak. Maar gewoonlijk is dat zo en men verzint er wat bij, want die priester had toch die man moeten helpen, weet u wel. Maar die deed het niet. Foei. En die leviet die had het ook moeten doen en die hielp ook al niet. Die liep hem ook maar voorbij. En let op, denk erom dat wij er niet zomaar voorbij lopen, want we moeten elkander helpen. Want het is onze naaste en zo heb je de hele gelijkenis. Dus naar de prullenbak verwezen eigenlijk. Want ja, het ligt toch enigszins anders. Die priester kan namelijk helemaal niet helpen. Godsdienst kan een mens niet helpen. En zeker al niet de priesters van het oude verbond. Zelfs de hoge priester zelf kan dat niet. Het staat allemaal in Hebreeën, zwart op wit, dus ik kan het met goed vertrouwen zo zeggen. Het kan helemaal niet. En hetzelfde geldt voor de leviet, die dan misschien niet meteen verantwoordelijk was voor godsdienstige zaken, maar wel voor alles wat meteen daarna komt, dat zijn sociale zaken. Met betrekking tot onderlinge hulp enzovoorts, wat het maar was. Daartoe, voor dat doel, woonden de priesters en de levieten verspreid door het land. Zo wordt het ons beschreven, dus ook algemeen bekend. Meestal dringt dan toch niet door dat de functie van de priesters dus niet in de eerste plaats gelegen was in de tempel of in de tabernakel. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Daar waren er maar een paar voor nodig. En de rest woonde zelfs niet maar in de buurt van de tempel, maar verspreid onder de stammen van Israël. Zo hoorde dat. Dat wil zeggen, wij zijn daarmee makkelijk van deze uitspraak af. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Wat Levi betreft hebben we dit opgelost. Ik moet er alleen meteen bij zeggen dat we dan met een heel ander probleem zitten. Op grond van wat er niet staat. Want als er nou iets vermeld had moeten worden over Levi, dan is het toch dat Levi hoe zeg je dat, verheerlijkt werd doordat aan hen het priesterschap gegeven werd. Met een uitdrukking die ik uit de Hebreeënbrief leen. Maar over het hele priesterschap, het Levitische priesterschap, wat verder in de Oud-Testamentische geschiedenis zo'n belangrijke rol speelt, en wat natuurlijk figureert in ieder geval in de Hebreeënbrief, daarover lees je helemaal niks. En het aardige daarvan, je kunt natuurlijk vragen waarom niet. Ik heb zelfs een verklaring, dat, ja, het staat in een bloedserieus boek, naar ik mij herinner. Ik heb zelfs een verklaring gelezen die zei, nou ja, het waren nogal wilde jongens, snel om bloed te vergieten. En dus mochten de levieten de offerdienst doen in de tempel. Dus daar mochten ze bloed vergieten. Van dieren dan wel te verstaan. En dan konden ze zich uitleven of zo. Ik zeg, een rare. Ik weet niet hoe wijdverspreid die gedachte is, maar ik kwam hem echt tegen. Het zal niet wijdverspreid zijn, want verklaringen van beschouwingen over de verschillende stammen van Israël, die zijn überhaupt zeldzaam. Hè? Dat interesseert immers niemand. Want het heeft met onze zaligheid niks van doen, dus dan is het ook niet van belang, wordt dan gedacht. Hè? Maar goed. Maar de vraag is natuurlijk toch, waarom wordt het priesterschap niet vermeld? En dat is makkelijk genoeg. Prachtig, daar heb ik al lang antwoord op gegeven. Een prachtig antwoord. Het antwoord is, het zal toch gaan over de laatste dagen? Nou, de laatste dagen zijn begonnen juist dankzij dat het Levitische priesterschap als zodanig onder het oude verbond beëindigd geworden is. Dat wil zeggen, in de laatste dagen speelt dat Levitische priesterschap geen rol van enige betekenis. Begrijp je me niet verkeerd? Er staat in de Bijbel dat er altijd levieten zouden zijn die de Heer zouden dienen. Maar ja, ik heb ook gelovigen gekend. Nou, in ieder geval één gelovige gekend die inderdaad Kohen heette. En die dus waarschijnlijk van Levi afstamde, althans daar ging hij voor door. En dat was een gelovige, dus ja, en hij diende de Heer, hij was zoals Baptist predikant. Ik geloof niet dat hij dat altijd gebleven is, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Natuurlijk zijn er mensen uit Levi die de Heer zouden dienen, maar en voor zover ze dan een priesterlijk ambt hebben, is dat inderdaad correct, maar daarmee nog niet Levitisch priesterschap. Want dat is het priesterschap van het oude verbond. En je kan ook uit Levi zijn en priester zijn onder het nieuwe verbond. Maar het is geen Levitisch priesterschap dan. Bovendien iemand als Matthäus, u weet wel, de schrijver van het evangelie, was een Leviet. Een gelovige. Maar hij bediende niet het Levitische priesterambt, uiteraard. Want dat hoorde bij het oude verbond En dat is beëindigd in de dood van de Heer Jezus. En daarna in zijn opstanding beginnen officieel, als je het strikt neemt, beginnen officieel de laatste dagen, waarin inderdaad niet meer sprake is van Levitisch priesterschap. En dat is een goede reden om het dus ook niet te vermelden. Want voor de rest blijft dat iets geks. Je leest over de stam van Levi, het eerste wat wij ervan zeggen. Als er gevraagd wordt aan de stam van Levi, dan zeggen we, oh ja, dat is die priesterlijke stam. Met een Levitische priesterschap en een Levitische offers, dat heet allemaal zo. Zie? Maar het wordt niet vermeld, omdat het inderdaad niet aan de orde is in de dagen waarover hier gesproken wordt. En daar gaat het maar om. Maar eerst nog even over Simeon en Levi en het commentaar van vader Jacob erover. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Ze worden dus nogal... hij heeft er geen hoge dunk van. Hè? Dat vind je vaker in de Bijbel. David werd bijna zijn leven lang gediend door ene Joab en nog een paar van diens broers. Het waren trouwens allemaal neven van David. En bij gelegenheid lees je dan meerdere keren dat David zegt, ik heb het niet op die lui. Ze zijn mij te hard. Huh? Niet de mensen stonden in zijn dienst, hoewel ze soms ook hun eigen gang gingen, op eigen initiatief, en dat ging niet best, en het was altijd bloedvergieten. En David distancieerde zich van. En zo is het met Jacob hier. Hij distancieert zich van Simeon en Levi, omdat die inderdaad nogal snel waren in het vergieten van bloed. Want daar komt het in de praktijk op neer, natuurlijk. In elk geval, wij weten er niet zoveel van, maar in ieder geval verwijst het terug naar iets wat kennelijk hier in het verleden al heeft plaatsgevonden. En dat is de geschiedenis van Genesis 34. Dat is een ingewikkeld verhaal. Genesis 34 over Dina en de Sichemieten heet dat. In elk geval, ik ga het liever niet nauwkeurig vertellen, dus vooruit maar weer. Maar er was iets met hun zuster. U weet, Jacob had 12 zonen. En de zuster en de dochter Dina heet dat. De dochter Dina. En die had iets met Sichem. En in Sichem. Enzovoorts. En het was voor die broers voldoende om maatregelen te nemen tegen die mannen van Sichem. Daar komt het op neer. Ongeacht wat er dan precies aan de hand was, want dat vertelt de Bijbel ons eigenlijk ook niet. En ik hoef het ook verder niet te weten. Maar het is dan toch in ieder geval zo dat het uitloopt op een bloedige onderneming, in gang gezet inderdaad door Simeon en Levi. Dat staat in vers 25. Uiteindelijk was het dan zo, je krijgt Dina tot vrouw, maar dan moet de hele bevolking van de stad besneden worden. Hetgeen toen gebeurde, het is ook geen smakelijk verhaal, maar vooruit. Hetgeen toen gebeurde, en toen geschiedde het ten derde dagen, toen zij in de smart waren, die mannen waren allemaal gewond. Dus, ja. Zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, in ieder zijn zwaard en kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk was. Ze sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte des zwaards en ze namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. De broers waakten over hun zuster. Wij in onze dagen moet dat niet meer naar het schijnt, maar toen maar weer. Hoe dan ook, Jacob is er niet blij mee dat dit allemaal gebeurt. En hij vond het ten onrechte, en dat zal dan ook allemaal wel. Maar waar het om gaat, is dat gedemonstreerd wordt het karakter, de aard van Simeon en Levi. Dat wil zeggen opvliegend en bloeddorstig, als het er nou helemaal over gaat. Wij noemen dat martiaal, oorlogzuchtig, als het over een volk zou gaan. En zij werden natuurlijk tot een volk en het was oorlogzuchtig volk. Daar komt het in de praktijk op neer. En zo kennen we ze trouwens uit de geschiedenis ook. Levi kennen we iets minder goed dan Simeon overigens. Maar de klacht van vader blijkt niet helemaal ongegrond. En vader zegt dan ook, ik wil er helemaal niet eens wat mee te maken hebben. En voor de goede orde, er staat in Genesis 49 vers 6, in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. In de eerste plaats, daar staat niet mannen in het meervoud, maar het staat er in het enkelvoud. Ongeacht dat het in dat ze inderdaad al wat mannelijk is gedood hebben. Maar het staat er in het enkelvoud, want het gaat kennelijk specifiek over Sichem. Of Hemor. Maar één enkele. En daarna staat er ook nog in Genesis 49 vers 6. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Nou, daar lees je helemaal niks over, over ossen. En in de eerste plaats, het woord ossen staat ook niet in het meervoud, maar ook in het enkelvoud. Dus wat eerst heet het een man en daarna heet het een os. En als u de moeite zou nemen om eens een andere vertaling stiekem te lezen, dan ben ik benieuwd wat er staat, want ik denk dat het daarna toch anders... Ik doe dat nooit. Maar ja, in het Engels lees ik wel, als regel zelfs. Nee, maar welk woord er staat? Mannen? En dan?
Mannen, rubben, de ossen. Ossen hebben ze de beesten doorgesneden.
Oh, die hebben er nog helemaal een verhaal van gemaakt onder het motto, maak het verhaal zelf af. Ja.
Runderen.
Ja. Nou, dat woord voor vertaald met runderen, dat zult u waarschijnlijk wel ergens vinden, vertaald met muur. En dan wordt het dus de muur doorgebroken. Hoewel je daar ook niet van leest in verband met Sichem. Maar het zou kunnen. Maar meer voor de hand vind ik gewoon vertalen met vorst. Want hier staat het woord sar. En wat ik wel heb nagekeken is dit, maar dat is ook al lang geleden, dat hele woord sar, soms sjar, en soms sar, zonder die j ertussen. En met allerlei mogelijke klinkers, datzelfde woord is in de, hoe zeg je zoiets, in de systematisering van Hebreeuwse woorden heeft het zelfs een heleboel verschillende strongnummers gekregen, achtereenvolgens. En bij elk strongnummer vertaalt men het weer met iets anders. Maar het is gewoon heus één en hetzelfde woord. Dat inderdaad vertaald wordt met muur. Maar dat wij ook kennen als vorst, sar. Ons woord sir, zeg ik altijd. En tsaar, en cesar, en sire. En wat het maar was allemaal, hè. Dat woord is dat. Sar, en vorst. En we kennen het bovendien uit de naam Sarah, dat is de vrouwelijke vorm. En die vertaal je toch ook niet met osin, of met koe, of zoiets, of muurtje, hoe heet ze? Muurtje heet ze. Er bestaan heel veel gekke vrouwennamen als je mij vraagt, maar toen maar weer. Maar die ben ik echt nog nooit tegengekomen. En dus de kans is groot dat gewoon gedoeld wordt op die, wat was het, Sichem, Hemor? In Genesis 34, zij sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte des zwaards. Dat wil zeggen, de koning, de vorst, de burgemeester, hoe je die man maar noemen moet, van de stad. En daar is dat woord gewoon ook van toepassing. Dus ik vind het, ik begrijp niet waarom men er moeilijk over gedaan heeft. Het is gewoon een man dus. Zet die zinnetjes maar parallel in Genesis 49. Ze hebben een man doodgeslagen, ze hebben een os. Een vorst namelijk, weggerukt, gedood. Dat is wat ze gedaan hebben. Terwijl er naar Jacobs maatstaven kennelijk dan toch eigenlijk helemaal geen aanleiding toe was. En daar gaat het maar om. Dus voor je het weet hebben die lui een bloedbad aangericht, is eigenlijk het idee. En dat is waar Jacobs zich van distantieert. Verder weten we er eigenlijk niks van. In de Bijbelse geschiedenis spelen die dingen verder helemaal geen rol meer. Behalve dan dat we nog in nummerie 25 Levi en Simeon bij elkaar vinden. Alleen moet je dan wel goed opletten, anders dan lees je er zo overheen. Want in Genesis 25 vinden we... Nee, Genesis, Numeri. Sorry, Numeri 25 vinden we de geschiedenis van de Israëlieten plegen de Sittim ontucht en afgoderij. Ik kan het ook niet helpen dat we daar nou terecht kunnen komen. Dat komt gewoon door Simeon. Dus dan hebben we weer zo'n verhaal. Israël, vers 1, verbleef de Sittim en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. En ze nodigden het volk tot de slachtofferen naar haar goden. En het volk at en boog zich voor haar goden. En toen, vers 3, ontstak de toorn des Heren tegen Israël. En dan vers 5, toen zei Mozes tot de rechters van Israël, en ieder doodde zijn mannen die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En dan komt er een specifiek verhaal, en ziet een man uit de kinderen Israëls kwam, en dat was de Simeoniet. Maar dat staat pas verderop in het hoofdstuk, daar moet ik ook even naar zoeken, waar het maar staat. Nou.
Ja, vers 14.
Vers 14, ja. Ja, maar ook je zijn niet zo goed meer, hoor. Daarna, want die man, die man uit de kinderen Israëls, uit vers 6, bracht een Midianietin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering de kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst. En toen was daar Pinehas, en die is uit Levi, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester. Toen die dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man na in de tent. Het was gewoon, er staat gewoon tent. Dus ik weet niet waarom dat met hoerenwinkel vertaald is.
Ja.
Ik heb het woord ook nooit gevonden in Van Dalen's grootwoordenboek. Dat komt omdat ik ook nooit gezocht heb, maar toen maar. In de tent. En doorstak hen beiden. Nou goed. En dan spreekt de Heer in vers 11. Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Maar het heeft twee kanten natuurlijk. De Heer zegt dat die Pinehas uit Levi het dus heel goed gedaan heeft. Dat neemt niet weg dat menselijkerwijs gesproken het toch weer zo'n uitwas was van... ik ga er even wat, ik neem mijn zwaard en ik ga er weer eens even wat aan doen. Toch? Of niet dan? Maar goed, dit keer was het redelijk op zijn plek dan, laten we het zo zeggen. En die verslagene Israëlitische man in vers 14 staat, die verslagen was met de Midianietin, was Zimri, de zoon van Salu, een overste van het vaderlijk huis der Simeonieten. En daarmee van de Saluïten, die wij trouwens later in de geschiedenis alsnog weer tegenkomen. Het is nogal vrijpostig, vrijmoedig gedrag, laat ik het zo zeggen. Die lui die waren niet bang uitgevallen, de Levieten niet en de Simeonieten ook niet. Maar Jacob beoordeelt ze negatief. En de maatregel is dan ook dat zij niet een eigen grondgebied zouden hebben en dus een eigen verenigde stam zouden kunnen vormen. Ze worden verstrooid, staat er. Verdeeld heet het in Genesis 49 vers 7. Ze worden verdeeld onder Jacob, dan wel verstrooid onder Israël. Wat natuurlijk ook twee keer hetzelfde is. Dat is ook in de praktijk gebeurd van de Levieten, weet u dat? Die vind je onder alle stammen van Israël verspreid. Hoewel bij de scheuring van het Rijk, de splitsing van het Rijk na Salomo, een belangrijk deel van de Levieten zich alsnog gevestigd heeft in Juda, omdat daar nou eenmaal de tempel des Heren stond. Hè? Maar niettemin, niet allemaal. Dus er zijn ook priesters gebleven onder de 10 stammen. En dat weten we zeker, omdat er daarna zelfs uit de Assyrische ballingschap nog teruggestuurd zijn naar het land. om de bevolking die inmiddels in het land woonde alsnog te onderwijzen in de God des lands, om zo te zeggen. Kortom, ze waren verspreid onder Israël. En wat de stam van Simeon betreft, dat is een nog vreemder verhaal. Want Simeon kreeg weliswaar een bepaald stamgebied toegewezen. Maar als je het netjes volgt, eerst in Jozua en daarna verder, zal blijken dat dat stamgebied in ieder geval te klein was voor Simeon. En in de tweede plaats blijkt dat het stamgebied van Simeon lag als een enclave in het stamgebied van Juda. Dat wil zeggen, ze hadden wel een eigen stuk grond. Ik heb het over de Oud-Testamentische geschiedenis. Bij de verovering van het land, ze kregen een eigen stuk grond. Dat staat ook beschreven in Jozua. Maar als je het uittekent op de kaart en de grenzen trekt, dan blijken die grenzen te liggen binnen het stamgebied van Juda. En helemaal in het zuiden. Dat wil zeggen, grenzend aan het gebied van de Filistijnen. Een van de steden van Simeon was dan ook Ziklag. Maar Ziklag was die plaats die David kreeg van de Filistijnen. Want kennelijk was Ziklag, dat toegewezen was aan Simeon, al eerder naar de Filistijnen gegaan. En die hebben het daarna aan David gegeven als een persoonlijk koninklijk domein, zijn persoonlijke bezit. Ik weet niet of ik het eerder heb aangehaald, maar ik vind het een interessante zaak, omdat het betekent dat het eerste officiële grondgebied wat David had van zichzelf, waar hij dus eigenlijk zijn koning over was, was inderdaad Ziklag en behoorde officieel van oudsher oorspronkelijk aan de stam van Simeon. Ja. Maar goed, maar wat er met de stam van Simeon gebeurd is, dat is tamelijk onduidelijk. Het schijnt dat ze al heel vroeg ook in grote aantallen, nou het was maar een kleine stam trouwens, dat staat ook allemaal in de Bijbel, hè? Maar ik ga met u al die dingen niet langs, het kost me zoveel tijd, dat kan iedereen zelf doen. Zullen de stammen worden geteld, Simeon is een kleine stam, maar naar het zich laat aanzien, en een groot deel van de Simeonieten heeft zich uit het eigen grondgebied verwijderd en heeft het ruime sop gekozen, is zeevarend geworden. Ze waren niet de enige, want de Danieten zijn daar helemaal bekend om. Maar die hadden hetzelfde probleem. Die hadden ook maar een klein grondgebied. En dat staat zelfs zwart op wit in de Bijbel. Dat hoef je niet zelf te constateren. Dat staat er gewoon, hè. Ze zeggen, grondgebied is te klein, laten we gaan emigreren. Wie gaat er mee? En toen trokken ze naar het noorden weg. En veroverden de plaats die daarna bekend is als Laïs, weet je nog? Die daarna bekend is als Dan, maar het was Laïs. En dus het is van Dan tot Beersheba, Dan in het uiterste noorden. Maar de meeste Danieten zijn niet naar het noorden weggetrokken, ze zijn naar het westen weggetrokken. Want de beroemde haven van Joppe, van Jaffa, lag in het stamgebied van Dan. Lag voor de hand. En Deborah beklaagde zich, waren we daar vorige keer niet? Even bij Deborah, in het lied van Deborah, in Richteren 5. Daar staat over de stam van Dan. Die hebben met de strijd niet meegedaan, want die waren op hun schepen. En voordat u dan denkt dat ze leefden op woonboten, moet ik u zeggen, als ze op de schepen waren, waren ze dus op zee. Daar komt het op neer, hè. Ze maakt een deel uit van, dan wel ze domineerden, de zogenaamde zeevolken. Dat schrijf je met een hoofdletter, want het is de aanduiding voor een groep volkeren uit de oudheid. Maar het waren in hoge mate Danieten, de voorlopers van de Feniciërs eigenlijk. Maar toen maar, moeten we er allemaal niet uitgebreid over spreken. Maar wat er met Simeon gebeurd is, ja, het is eigenlijk opgegaan onder de overige stammen van Israël, dat is wat er van bekend is. Ze zijn zeevarend geworden, hebben zich vermengd met andere stammen enzovoort. En voor een deel inderdaad zullen ze nog in Juda geweest zijn. Maar ze waren nou eenmaal een enclave in Juda. Daarna moet ik u zeggen, we moeten wel consequent blijven en vaststellen dat deze dingen weliswaar in het verleden gebeurd zijn. Met de stam van Levi, die verstrooid of verspreid woonde, of verdeeld, als u zo wil, onder de stammen Israëls. En hetzelfde kan gezegd worden van de stam van Simeon op andere wijze. Maar dan weer moet ik zeggen, jawel, maar het gaat hier niet primair over de oud-testamentische geschiedenis. Die oud-testamentische geschiedenis is hooguit een aanloop naar dan wel een illustratie van hoe het in onze dagen zou zijn. Dat wil zeggen, in nieuw-testamentische tijd. En een van die dingen in verband met Simeon heb ik natuurlijk al lang genoemd, omdat we Simeon tegenkwamen als de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef in Egypte. Weet u nog? Hij ging naar Egypte en is nooit meer terug geweest. De andere broers wel, maar Jozef hield hem achter. En hij kreeg dus als eerste deel aan de zegeningen van Jozef. En ik weet niet wat ik u daar toen verteld heb. Maar ik zal het ook wel in algemene termen gedaan hebben, want hoe moet dat anders? Ik heb er ooit een keer een hele contactdag aan gewijd, een hele zaterdag. Ben ik er systematisch doorheen gegaan, de Simeons in de Bijbel. Want Simeon betekent immers dat hij zal horen, Simon. Hij hoort, betekent het. Het is het werkwoord voor horen. Dus als onze gids in het Nederlands riep, luister, in Israël, hè? In de Joodse staat, luister. En hij zei het in het Hebreeuws, zei hij, Shema. Shema, luisteren. Nou goed, Simeon zal horen. En ik zal u wel verteld hebben dat we nogal wat Simeons in de Bijbel tegenkomen, soms zonder nadere vermelding, maar ze worden genoemd. Ik heb er ooit 12 geteld. Ik heb er 12 geteld, alles bij elkaar. En als er al wat over verteld wordt, ze zijn altijd de eerste. En de meest legendarische Simon is waarschijnlijk gewoon Simon Petrus. En ook Rooms-Katholieken stemmen dan met mij in dat hij dan toch de eerste was. Hè? En is. U weet wel, Haantje de Voorste. Hij was ook de eerste die zei, gij zijt de Christus. Hij was nogal voortvarend. Hij was trouwens ook, ja, hoe vertel je dat systematisch? Hij was trouwens ook die man die zei van, hebben we wel een zwaard bij ons? We zouden ons moeten wapenen. En hij zwaaide ermee. En tot, ik vind het wel een beetje komisch, toen werd daarmee de knecht van de priester, weet u nog, van de Levi dus, die werd ermee werd erdoor getroffen. Ze blijven bij elkaar, die Simon en die Levi, om zo te zeggen. Maar Petrus was zo'n figuur, hè? Altijd meteen bij en ook snel met het zwaard. Zo ken je hem in het Nieuwe Testament. Maar we kennen nog heel wat meer Simeons trouwens, waaronder de broeder des Heren. Wordt maar even genoemd hoor, in Matthäus 13 is dat. Einde van het hoofdstuk, vers 55. Wij kennen ene Simon de Zeeloot. De fanatiekeling betekent het eigenlijk. Maar van iemand die Simon heet, mag je ook verwachten dat hij fanatiek is. Voortvarend en nergens bang voor. Het Engelse woord ziel, hoe vertaal je dat eigenlijk? Het Engelse woord ziel, gedrevenheid. Z-E-A-L. Dat is dit woord, van de zeeloot, enzovoorts. Hè. Wij kennen die man trouwens, Simon de Zeeloot. Ik weet niet of u hem kent, maar wij kennen hem wel. Omdat we die man kennen van zijn grote reizen. Helemaal Noord-Afrika door, al predikend het evangelie en uiteindelijk in Brittannië. Hè. We zijn voor de eerste, na Jozef van Arimathea, na Jozef, was het een Simeon die in Brittannië het evangelie predikte, daar als heilige beschouwd wordt. Simon is nog altijd een hele goede, klassieke, traditionele Britse naam. Bovendien, kent u de Saint nog? Roger Moore. Ja. Maar de Saint, Simon heette die. Ja. Toch? Ja, hoe kwamen ze daarop? He? Als het mij gevraagd had, had ik er nog lang over moeten nadenken. Hoe komen ze erop? En het antwoord is, het is bekend. Het Ze weten dat gewoon. Als er een heilig is in Brittannië. Nou ja, Jozef, Simon. De eerste. Simon de Zelot. Waar nog bij komt dat in Brittannië, in verschillende plaatsen, in Engeland, Ierland, Simeonieten woonden. En ze heten ook zo, het staat gewoon in de, hoe weet je dat? In de handboeken, de geschiedenisboeken, de encyclopedieën, staat op internet, staat op de kaarten, Simoni. Dat wil zeggen Simeonieten. Ze zijn goed op te sporen. Maar ik had het even over Bijbelse Simons nog. Hè. Dan heb je nog Simon de Melaatse. U weet wel, dat was die fariseer aan die maaltijd daar. Hè. Simon, ik heb u iets te zeggen, zei de Heer. Ik vind het een prachtige, subtiele woordspeling. Hè. Die van Simon, horende, ik heb u iets te zeggen. Verwacht dat je luistert. Dat is wat hij deed. Trouwens, Simon de Farizeeën. Dan heb je nog de eerste die het kruis van de Heer droeg. Er was ook een Simon. Van Curene. Sirene zeggen we gewoon in het Nederlands, maar vooruit. Hè. Een Simon. De vader van Alexander en Rufus heet dat. Dan had je nog Petrus natuurlijk zelf. Maar die kwam terecht in een belangrijke geschiedenis in het huis van een leerlooier. U weet wel, en daar kwam kreeg je die droom, weet u nog? Over dat hij naar die Cornelius moest en zo. Maar die leerlooier heette ook Simon, het was Simon de leerlooier. Dus er waren twee Simons daar in huis en van daaruit werd het evangelie gepredikt vervolgens aan de heidenen. Hebben die nog? Komt eerst terecht bij een Simon, met grote nadruk. Zelfs twee Simons, waarom ook niet? Het heeft ook iets met eerstgeboorterecht te maken, dus waarom ook niet. En van daaruit gaat het naar de heidenen. De Rooms-Katholieken hebben daar dus ook geen moeite mee. Die zeggen, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet. En Paulus is daarna door de deur gegaan. Officieel, dit was Baronius die het schreef. De kardinaal uit 15, ergens in de 80, wanneer het maar was. Toch maar weer. Maar Simon van Cyrene was de eerste die het kruis droeg, ja. Van Simon de leerlooier ging het naar het buitenland. Dan heb je nog Simon de tovenaar. Dat was die man die dacht dat de godzaligheid een groot gewin was. En dat je er hier op aarde wat mee kon. En de overheden en machten kon manipuleren. En dat het dus geld waard was. En dat soort dingen meer. Het komt in het christendom veel voor, overigens. Maar niettemin in Simon. Nou, en dan hadden we nog een Simon Niger en weet wat we nog maar meer hadden. Doet er ook verder weinig toe. Maar we vinden ze in de Bijbel. En het belangrijkste wat ik te melden heb over Simon, is dat het de eerste stam zou zijn waar het evangelie officieel zou worden aanvaard. Dat is ook gebeurd en daarvoor komen we terecht wel degelijk in onze tegenwoordige bedeling. Want de zaligheid kwam terecht via Jozef en Arimathea in Brittannië bij het Silurische, want zo heet het in het Nederlands, Silurische koningshuis. Bij de Siluren. Daar zit een heel verhaal al vast, maar dat was Silurisch huis en het was onder Simeonieten. Er is historisch weliswaar enige discussie over de exacte afstamming van die Caradoc en zijn neef Arviragus. Mede omdat er daarna nogal wat meer figuren geweest zijn die dezelfde naam gedragen hebben. Caradoc, zelfs even later nog. En Arviragus was eigenlijk ook een soort van titel. Dus ja, net als in Nederland de naam Willem, zal ik dan maar zeggen. Hè? Ja. Welke Willem? En aan rugnummers deden ze toen nog niet, dus het wordt wat lastig in die dagen. Maar niettemin, het gebied zelf waar we het over hebben was Brittannië, dat wil zeggen dat is eigenlijk het zuiden van Engeland. En daarna ook in het bijzonder het zuiden van Wales. Maar eigenlijk heel Wales, maar vooruit maar weer. En kijk je op oude kaart, ik neem die dingen nooit mee, ik ben er ook nooit op bedacht. Maar kijk je op oude kaarten, daar heb ik een hele stapel van. Ja, tuurlijk. Daar staat het gewoon op. Dat het Simeonieten zijn. En als je een beetje je best doet vanavond nog, googelen enzovoort, dan vind je dat vanzelf. Hè? Je vraagt naar Keltische stammen of wat dan ook. Of je typt in Siluren of wat dan ook. Nou, op sommige kaarten staat in Wales staat er dan, het zuiden van Wales staat dan Siluren. En op andere staat er wat breder Simeonieten. Maar ja, dat is hetzelfde, want de Siluren stammen van die Salu waar we net over lazen in nummer 1. Weet u nog? Die man, die Zimri, of wie het maar was, die was een Simeoniet, een hoofd uit het huis van Salu. Nou ja, van hem stammen de Siluren af. Hij wordt trouwens ook wel Saul genoemd in de Bijbel zelf. Maar van hem stammen die Siluren af. En inderdaad, die Siluren die zijn wereldberoemd geworden, omdat zij tientallen jaren lang de Romeinen hebben tegengehouden. Dat is niet te geloven. Ja, en tientallen jaren is nog aan de krappe kant, want het was uiteindelijk bijna een eeuw. Maar goed, dat waren de wilde mannen waar de Romeinen niet tegenop konden. Die hun eigen manier van vechten hadden enzovoort. Die zijn legendarisch geworden, er zijn ook afbeeldingen van gemaakt enzovoort. Over hoe die lui dan vochten. Want het is dan weer door de Romeinen beschreven geworden hoe dat gegaan is enzovoort. Hè. En waarom ze dan die lui niet konden overwinnen enzovoort. Maar dat waren dus martialen heet dat. Mensen, een martiale stam, dat wil zeggen krijgshaftig, krijgslustige stam. Daar gaat het om. Daar zijn ze tot vandaag beroemd mee geworden. Maar als ik gevraagd had, nou, ik doe dat nooit zulke dingen, ik wil u ook niet in verlegenheid brengen, maar noem nou eens een vechtlustig volk uit de menselijke geschiedenis. Zo in het algemeen, zo helemaal los, kom op blanco binnen en noem nou eens een krijgslustig volkje. Spartanen. We waren bijna bij de Zwitsers, maar nog net niet. Maar de Spartanen, die groeiden op alleen maar als militairen. Alleen maar om te vechten. En niet alleen de heren, misschien moet ik die tussen aanhalingstekens zetten dan, de heren. Maar ook de dames, en die zet ik dan in elk geval tussen aanhalingstekens. Uit respect voor de dames dan, maar niet die van Sparta. Daar loop ik gewoon hard voor weg. Ze werden allemaal opgeleid voor de oorlog. Spartanen. Ja, maar Sparta, de stad in wat we tegenwoordig Griekenland noemen, daar in het zuiden, Sparta is voor zover ik weet gesticht door Simeonieten. Dat waren Simeonieten. En ze zijn later van daaruit naar het westen vertrokken en naar nog een paar andere richtingen, maar algemeen naar het westen. Ik kan u wel even voorlezen wat ik ervan genoteerd heb. Dat zegt u waarschijnlijk niks, dat weet ik, maar daar doe ik het ook niet voor. Ik doe het om te laten zien dat ik het ook niet verzin. Simeon, die wordt geacht dominant te zijn in Bretagne. U weet, Bretagne, dat is niet Bretagne. Bretagne ligt op de vaste wal van Europa. Maar het heet Bretagne omdat de Britten vanaf het eiland naar het zuiden het kanaal zijn overgestoken en zich in Noordwest-Frankrijk gevestigd hebben. Al was het maar omdat die Saksen van de oostkant binnenkwamen. Velen zijn toen Britten zijn het land uitgevlucht. Kortom, ze zijn niet vanuit Bretagne naar Engeland naar Bretagne overgestoken, maar we zijn uit Bretagne naar Bretagne gegaan. Dus officieel enzovoorts. Maar die Simeonieten zijn inderdaad dominant in Bretagne en in Ierland, met name het oosten van Ierland. En iets verder oostelijk van Ierland kom je vanzelf in Wales terecht. Daar zijn ze dominant. In elk geval, daar staan ze gewoon op de kaart. Dat is algemeen bekend, dat is Simeonitisch gebied. Overigens ook aan de oostkust van Engeland. Daar heten ze Simeni. Daar staan ze ook gewoon op. Wij noemen het Wales. En in Engeland noemt men het ook Wales, maar in het Welsh heet Wales niet Wales. Maar Simoni, ik spreek het natuurlijk verkeerd uit, maar ik weet niet hoe ze het uitspreken, dat vind ik te moeilijk altijd. Ik heb al moeite genoeg een Groningse tongval te onderdrukken, dus vooruit. De lui in Wales noemen zichzelf zo, tot vandaag. Of ze er echt nog vanaf stammen, dat is dan nog maar de vraag, dat weten we niet. Maar de naam beklijft daar in ieder geval wel. En daar gaat het maar om. Dan hebben we nog als variant hebben we de Suomi. Daar herken je meteen Simeon in. Suomi. Maar u weet waar die wonen?
Finland.
Hè?
Finland.
Dat is Finland. Daar zijn ze ook dominant. En bovendien komen we ze tegen in Ierland van oudsher. Daar kwam ooit ook een legendarische stam of een groep volk binnen. Dat heette Firbolg. Dan probeer ik het Engels, maar dat lukt me ook niet. Firbolg noemen ze dat. Men zegt dat stamt uit de Ierse mythologie, maar dat doet er nou weinig toe. Officieel, volgens hen zelf en volgens de verhalen, stamden zij van Semuen. Ik spreek het uit zoals je het schrijft. Hè. Zij stamden van Semuen. Is toch gewoon Simon? Van Semuen, de son of Isru. Nou, daar moet je toch een beetje makkelijk Israël in herkennen, of niet? Simeon, de zoon van Israël. En er staat gewoon zwart op wit. Alleen men zegt, ja, dat is mythologie. Dan denk ik, ja, wie heeft dat verzonnen dan? Want als men het historisch niet kan nazoeken, tegenwoordig, zegt men het is mythologie. En vooral als het dan nog gaat om dingen die wij niet begrijpen. Of die we als een wonder beschouwen, uit onkunde soms ook, maar goed, dan wordt het meteen mythologie. Maar niettemin, dit is historie, dat staat gewoon opgeschreven. In Bretagne heten ze trouwens de Samnetes. Je komt ze ook tegen bij, hoe heet dat, Bella Gallica. Dat wil zeggen in het boek van Caesar over de oorlogen tegen de Galliërs. De Samnetes, of de Samnitee, of hoe je het maar schrijft. Kortom, die naam van Simeon, die kom je uitgebreid tegen. En daarna heb je de namen van de zonen van Simeon. Nou ja, daar heb je de zoon die heet Jemuel of Nemuel. In de Bijbel allebei gebruikt, Jemuel of Nemuel. En ze worden in de Bijbel genoemd de Nemuelieten. Maar wij kennen de Namaste en de Namnite en de Namnetes. Die laatste ook weer in Bretagne. Daar ben je er al. We kennen uit de Bijbel de zoon van Simeon onder de naam Jamin. De Jaminieten. En voor zover ik weet slaat dat, of komen we ze later tegen als de Jom. Jaminieten, Jom, Vikingen, dat is een bepaalde categorie, Vikingen, u weet wel, dat waren, Vikingen, dat weet u toch? Dat was een martiaal volk, met het zwaard in de hand en snel om bloed te vergieten en al dat soort dingen weer. Jij kent ze meteen, Scandinavië dus. Nou ja, dan hebben we, wat hadden we nog meer? De zonen van Jachin van Simeon. Jachin of Jachinieten, wij kennen ze als de Jigeni of Ikeni, want J en I is hetzelfde immers. En die vinden we inderdaad ook in Bretagne. En we kennen ze als de Augete, of hoe je dat maar uitspreekt. En het schijnt ook dat je die tegenkomt onder de zogeheten Gatsaren. En dat is een interessant verhaal, omdat de Gatsaren, dat is een heel volk wat en bloc is overgegaan. Niet tot het christendom, maar tot het jodendom. Maar je mag het niet hard roepen, want het idee is dat veruit de grootste meerderheid van alle Askenazische joden, qua afstamming, afkomstig zijn van de Gatsaren en helemaal niet van de stam van Juda. Dat mag je niet hard roepen, want je bent zo'n antisemiet. Want zo beschouwen de Joden dat, als je zegt dat ze niet eens van Juda afstammen. Maar het is gewoon een historisch feit, hè. Ze gingen over tot de Joodse godsdienst. Maar zij waren, voor zover wij weten, hoogstwaarschijnlijk Simeonieten. Dus toch Israëlieten. Nou, dan heb je nog een zoon van Simeon, die heet Zohar. En het volk heet de Zerahieten in de Bijbel. En in de geschiedenis kom je de Zarate tegen. Zarate, Zerate. Met de Latijnse uitgang AE, hè? Zerate. Die zijn we, daar is het spoor van zoek geraakt, voor zover ik kan nagaan. Dat wil zeggen, het houdt ergens op. Dus waar die zijn, weet ik ook niet. En over Salu, dan wel Saul, hebben we het al gehad. De Siluren. Waartoe behoorden Caradoc en Arvaardicus, die lui, die eerste koningen, die officieel tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Uit de geschiedenis. En bovendien kennen we de naam ook nog uit een bepaalde categorie Franken. En die Franken die konden er ook wat van. En onder de Franken is in het algemeen Ruben dominant. En die naam van Franken is ook op een heleboel stammen overgegaan. Maar niettemin, de Franken worden onderverdeeld in verschillende soorten van Franken in de geschiedenis. En zo kennen wij de Salische Franken. Maar de Salische Franken stammen niet van Ruben, maar van Salu. En zijn dus familie van de Siluren en de Simeonieten. Dus ze komen gewoon in je geschiedenisboekje voor. Nou ja, niet van de lagere school. Waarschijnlijk ook niet van de middelbare school. Maar ze worden genoemd. En daar gaat het maar om. Je komt ze tegen. Wat de Levieten betreft. Nou ja, wij vinden in ieder geval Levi terug in het noorden van Italië. Gewoonlijk onder de naam de Lombarden. Wij vinden ze in het noorden van Italië. Maar eerlijkheidshalve, daar vind je ook een deel van de Simeonieten terug. Je vindt ze bij elkaar namelijk. Precies zoals ze in de Bijbel ook inderdaad in één adem genoemd worden. Noorden van Italië, het is dus meteen zuidelijk van de Alpen, daar komt het op neer. En daar vinden we eveneens namelijk Salische Franken. Maar daar had ik het al over, hè. Die zich daar gevestigd hebben. En je vindt Levi als de Levoni, maar die moet je zoeken in Scandinavië. Die dragen nog steeds die naam, de Levoni. En in Italië heten ze de Levi, letterlijk. Men schrijft dan L-A-E-V-I of eventueel L-E-V-I-I, de Levi-I. Dat heeft van doen met hoe je dat in het Latijn opschrijft of in het Grieks of wat dan ook maar. Maar inderdaad in het noorden van Italië. Daar is nog wel wat aders over te zeggen trouwens. Want wij kennen ze ook in Nederland omdat ze in de 12e eeuw, dat is 1100 zoveel, kregen ze toestemming om hier in West-Europa te werken en ze werkten hier als bankiers. Sterker nog, het hele woord bank voor een financiële instelling is Italiaans en een banco in het Italiaans is niet een bank, maar ik denk, het is vast voor iemand die een beetje Italiaans kent. Een tafel, ja. In die dagen werd de macht uitgeoefend in de praktijk door de Rooms-Katholieke Kerk. En de kerk is altijd bijbelgetrouw geweest. Alleen maar in die zin, rustig aan, is bijbelgetrouw geweest. In die zin dat het als een misdaad beschouwd werd om rente te heffen over geldleningen. Dat hebben ze later opgegeven. Dat komt omdat de kerk zelf ook veel geld had. En het was wel ideaal als dat vanzelf zou groeien. Voor dat doel heeft men dus de rente niet uitgevonden toen, maar wel alsnog langzamerhand toegepast. Al is men er nog eeuwenlang over bezig geweest, hoor. Of het wel mocht en of het niet mocht en hoeveel dan en dat soort dingen meer. Dat komt omdat het altijd als een misdaad beschouwd werd. Ik ben van mening dat onze economie naar de... Waar ging het ook weer naartoe? Gaat. Precies daarom, hè? Ja. Nou goed, nou terug naar ons onderwerp. Want dit probleem is onoplosbaar, hè? Het land gaat gewoon failliet. Kan niet anders. Er zit niks anders op. En ook zal ik nog wat anders, iets moeilijker maken. Dat het systeem zo lang werkt, is gewoon omdat de markt steeds groter wordt. Die groeit. En daardoor blijft het werken dat je rente kunt vragen zonder dat die munt meteen in elkaar valt. Onze economische systemen, dat is dus dat inclusief dat rentesysteem, is gebaseerd op groei. Of op vraag. Maar dat is hetzelfde in de praktijk. Maar er is geen vraag naar, iedereen heeft alles al. En dan moeten we dat in stand houden, die vraag, door vraag te creëren. Vandaar al die publiciteit en reclame waar we dag in dag uit doodgegooid worden. En het zijn noodgrepen om alsnog die economie op gang te houden. Maar dat gaat niet verder. Ja. En iedereen weet dat de ontwikkelingshulp is nodig, want je moet in die landen moet je vraag creëren. En je moet zorgen dat ze daar ook wat verdienen, want dan kunnen ze bij ons onze producten kopen enzovoorts. Maar het gaat allemaal, daar is een eind aan gekomen en nou wankelt dus het hele economische systeem. Maar de fout zit in dat het in beginsel crimineel is, misdadig is. Want rente, dat is, lees het maar naar in de Bijbel, zeg maar. Het was dus lange tijd verboden. Maar er was wel behoefte, er zijn altijd mensen die hebben dringend geld nodig en zijn bereid daarvoor te betalen enzovoort. En dan moet het stiekem onder de tafel door. En in het christendom was het verboden, maar geen nood. Je had in Italië, lui, dat waren de Lombarden, en die dat waren Levieten en Simeonieten. En die kregen toestemming om hier in Europa hun bedrijf uit te oefenen. En dat is wat ze gedaan hebben. Dan kregen ze vergunning van de overheid. En dan mochten ze ergens een bank neerzetten. Een tafel. Daar gingen ze aan zitten en daar kon je dan geld lenen. Meestal moest je dan onderpand geven natuurlijk. Ja, daar komt ons woord lommerd vandaan. Lommerd is gewoon verbastering van Lombard. Lombard. En daar komt ons woord bank ook vandaan. Omdat het waren Italianen, ze kwamen met een bank, met een tafel, die huurden ze dan, zoals je dat op beurs en alles, kun je dat ook, hè? Kun je tafel huren, mag je dan tafel neerzetten, of mag je met je boekhandel, mag je daar gaan staan, op de markt of zo, een tafel, enzovoort. Zo is dat gekomen. Die lui zijn dus inderdaad in Nederland werkzaam geweest, maar onthoud dat de praktijk als zodanig, naar Bijbelse maatstaven, misdadig is. Maar je herkent misschien nou toch die Simeonieten en die Levieten. Ze zijn nogal voortvarend. En dat het mensen naar de vernieling helpt, daar lagen zij niet van wakker. En daar ligt de bank trouwens nog niet van wakker. Is die bankpersoneel aanwezig vanavond? Ik krijg toch geen hypotheek meer, dus vooruit. Laat me zitten. Maar het is echt waar. Ik kan er ook niets aan doen. Kortom, dat waren niet van die aardige jongens. Maar inderdaad, ze zijn verstrooid geworden en wij kunnen hun sporen gewoon in de geschiedenis volgen. We weten waar ze gebleven zijn en we herkennen de karaktertrekken zoals Jacob ze beschrijft. Nog even terugkomend op Levi. Zijn naam Levi wordt vertaald met dat hij toeneemt, groeit of uitbreidt. Ik zou niet weten op welke wijze dat een vervulling zou hebben, behalve dan als het inderdaad zou slaan op die financiële activiteiten die we kennen van de Lombarden en waar we tot vandaag in leven. Het hele idee is dat geld zou groeien, dat kapitaal zou groeien. Wat het niet doet, maar het is bedrog. En wij leven in dat bedrog. En denk je dat het zo hoort? Het is de enige verklaring die ik ken voor de naam van Levi. Goed, maar die maar weer even terzijde. Het volgende in Genesis 49 hebben we al vaker bij stilgestaan, dus ik ga het ook niet al te uitgebreid nu doen. Maar het is het meest opmerkelijke eigenlijk in het hele hoofdstuk. Daar staat namelijk over Juda in Genesis 49 vers 8. Juda, gij zijt het. En dan begrijp je dat gij zijt het enigszins overeenkomt met... Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Uit vers 4, met betrekking tot Ruben. Hier staat, gij zijt het, in verband met Juda. Tegelijkertijd denken wij meteen, dat kan niet, want het moet Jozef worden. Want die was het. Al in Genesis 48. Maar het wordt ook meteen toegelicht. Gij zijt het, niet wat betreft het eerstgeboorterecht, maar wel wat betreft het koningschap. Hetgeen in de eerste plaats bijzonder is, omdat eerstgeboorterecht koningschap impliceert. Of andersom, een koning is per definitie de eerstgeborene. En dus in het bezit van wat wij dan maar noemen met een gebrekkige term, eerstgeboorterecht. Bij deze gelegenheid wordt dus het koningschap losgemaakt van het eerstgeboorterecht. En nog later wordt het priesterschap, wat er eigenlijk ook bij hoort, bij het eerstgeboorterecht, wordt losgemaakt van Jozef en wordt gegeven aan Levi. Nou ja, voor zolang als het duurt onder het oude verbond. Maar vooruit. Maar hier wordt het koningschap losgemaakt en apart gegeven aan Juda. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Hetgeen inderdaad letterlijk een woordspeling is op de naam Juda. Want Juda komt van het Hebreeuwse hand. Jat, dat weet u, een jat, een hand. Maar dus ook van het werkwoord voor het opheffen der handen. Opheffen van de hand. Dat is hetzelfde, maar nu als werkwoord. En dat hoort weer bij het begrip loven. Dat doet men namelijk onder opheffing der handen. Ik vind het altijd wat voorbarig om de naam Juda te vertalen met lover. Laat staan met God loven, want dat zit helemaal niet in de naam. Het betekent gewoon hand, eigenlijk. Maar niettemin, het begrip zit er aan vast. En dat vind je hier dus eigenlijk ook terug. U zullen uw broeders loven en dan meteen uw hand. Nog een woordspeling op zijn naam. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. De gedachte zelf kennen wij uit Genesis, wat was het, 36? 37, Genesis 37, uit de dromen van Jozef, waarbij de zonen van Jacob zich zouden nederbuigen voor Jozef. Hier echt, en dat betekent dus koningschap. Hier ook, betekent ook koningschap, maar het wordt nu van Jozef losgemaakt en het wordt gegeven aan Juda. Dat kan een probleem opleveren als je consequent redeneert en zegt, ja, hoe kan het nou allebei zijn? Gewoonlijk lost men dat op door te zeggen, nou ja, Jozef was al koning in Egypte, daarmee is die droom vervuld. En dat is dan het einde van het verhaal, van dat verhaal. En het volgende hoofdstuk in het verhaal gaat dan weliswaar weer over koningschap, maar nu niet van Jozef, maar van Juda. Ik moet u zeggen dat dat een vluchtroute is. Dat kan een kind bedenken, bij wijze van spreken. In werkelijkheid is het gecompliceerder. De complicatie is simpelweg deze. Dat onder Jozef, dat wil zeggen uitdrukkelijk in ieder geval binnen de stam van Jozef, iemand uit Juda het koningschap zou hebben. En dan is het allebei waar. Namelijk Jozef en Juda, beide geassocieerd met het koningschap. Qua afstamming van de koning, inderdaad uit de stam van Juda. Maar niettemin gevonden binnen de stam van Jozef. En in de breedte wordt het dan binnen de 10 stammen van Israël. Ik ga het allemaal niet opzoeken, maar u kunt dat zelf vinden. Je hebt tijd genoeg van de zomer, dan kom ik hier niet. Niet in deze zaal in ieder geval. Als dat rijk uiteengevallen is en de 10 en de 2 stammen met elkaar in oorlog komen, is het de koning van Juda uit het huis van David, die inderdaad de 10 stammen toespreekt en zegt, je weet toch wat God beloofd heeft, namelijk dat er iemand uit David, uit Juda dus, maar uit David specifiek, koning zou zijn over Israël. Hij zegt dus, ik ben de rechtmatige koning over jullie rijk. Maar goed, ze hebben dat niet op kunnen lossen uiteraard. Dus de oorlog is gewoon verder gevoerd. Maar de gedachtegang in zichzelf was inderdaad juist. Ja. Maar u weet, er zaten nogal wat haken en ogen aan. In elk geval, hier staat: Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen, dat wil zeggen de andere stammen, nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Nou ja, de leeuw is altijd in de Bijbel een beeld van koningschap. Vermakelijk is trouwens dat wij eigenlijk de leeuw als in verband met koningschap in de heraldiek eigenlijk alleen kennen in West-Europa. Daarbuiten niet. En dat is te meer opmerkelijk omdat West-Europa van oudsher van leeuwen verschoond is gebleven. Met andere woorden, hoe komen wij aan een Vlaamse, nee, ik moet Nederlands zeggen, maar ja. Hoe komen wij aan een Nederlandse, een Hollandse leeuw en aan een Vlaamse leeuw? Want die zijn nooit leeuwen geweest, voor zover wij weten. Merkwaardig, hè? Dat is heel aardig. Maar in de Bijbel, de leeuw is een beeld van koningschap over de aarde, over al wat leeft eigenlijk. En het wordt toegeschreven aan de stam van Juda in elk geval. Dat is hier zo, op bladzijde 60 van de Bijbel. Maar in Openbaring 4 of 5, wat het maar is, daar is het nog steeds zo. Hè? Daar gaat het over de wederkomst van Christus. Hij heet het lam, staande als geslacht, maar niettemin heet hij de leeuw uit de stam van Juda. Men zou de leeuw dus associëren met Juda, in verband, in bijzonder in verband met de koninklijke hoedanigheden van Juda. En daarmee het Davidische koningshuis. En als je daarna leeuwen in heraldiek, in de wapenkunde tegenkomt, dan zou je toch op zijn minst eerst moeten denken dat het iets van doen heeft met afstamming uit Juda. En dat is ook zo. Dat is het ook. Maar ja, u denkt toch niet dat ik met u de geslachtsrekeningen van alle Europese vorstenhuizen ga bespreken? Dat kunnen wij niet doen. Echt niet. Dat is geen bijbelstudie, vind ik. Wat ik vind is dat je dat zou moeten weten. Maar tot mijn verbijstering, er zijn maar weinig mensen in onze samenleving die überhaupt geïnteresseerd zijn in hun afstamming. En afgezien daarvan, het is politiek niet correct, hè? Sowieso niet, het mag eigenlijk niet, hè? En toch, ja, het is essentieel, ja. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Het is iemand met macht. Hij laat zich niet dwingen. Hij gaat zijn eigen gang. Dat is het idee van die leeuw. En als je het nou al niet begrepen had aan de hand van de symboliek, komt het nog gewoon in klare taal. Voor zover het klare taal is dan. De scepter zal van Juda niet wijken. En dat is symboliek, maar dat hoef je niet uit te leggen. Dat is zo'n bekend beeld. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever. Kijk, het woord koning wordt vermeden. Maar er worden synoniemen gebruikt. En scepter is uiteraard een attribuut van de koning, dat wordt gerekend tot de regalia, u weet wel. De scepter, de rijksappel en de kroon. Zijn koninklijke attributen heet dat. De scepter zal van Juda niet wijken. Mocht u nou vragen waarom een scepter, dan leggen ze u maar zelden uit. Maar het woord voor scepter is hetzelfde als het woord voor stam. Degene die dus aan deze Bijbelse waarheid trekken, omdat ze het niet mee eens zijn, die komen al gauw met, er staat wel scepter, maar je kan het ook vertalen met stam. De stam van Juda zal niet wijken. En daarna zegt men, nou, het heeft dus niks met koningschap te maken. Het is alleen de belofte dat de stam van Juda altijd zal blijven. En die is het tot vandaag en dat is het dan. Maar ja, er staat nog veel meer. En daar ben je dan nog niet af, hè. Maar de scepter is de stam, daarmee de roede, daarmee, nou ja, het is gewoon een vallensymbool. Dat mag je niet meer hardop zeggen, want wij willen niet doorgaan voor de bananenrepubliek. Hoezeer wij er langzaamaan ook op lijken trouwens. Hè? Dus we zijn niet wilden, dus dat soort attributen kennen wij niet. Maar de scepter is gewoon een roede. En wat hier een scepter heet, heet later een roede. Ook als strafwerktuig. U weet wel, de ijzeren roede heet in het ene schriftgedeelte de ijzeren roede. En in het andere schriftgedeelte waar het aangehaald wordt, heet het een ijzeren scepter. Maar het is de uitbeelding van kracht. Maar in het bijzonder ook van de kracht van de... van de familie, hoe zeggen ze iets? Van de genen, van de... Hoe zeg je dat nou? De kracht van het geslacht als zodanig. En daar gaat het over. Een sterk geslacht dus. De scepter zal van Juda niet wijken. En daarom is het een koninklijk geslacht. Het is een dominante familie. Ja. Nog de wetgever, en wetgever is een in de Bijbel. Zoek u het woord wetgever maar op in de Statenvertaling, met de trommeljes. Dan vindt u het vanzelf. Het is een synoniem voor koningschap. De koning heet de wetgever. Ja. Zo hoort het ook eigenlijk. Van oudsher, in Nederland is dat afgeschaft. Heb ik u dat wel eens verteld toen ze die Willem gehaald hebben om alsnog in Nederland koning te worden, terwijl men net al die erfelijke dingen had afgeschaft na de Franse revolutie overigens. Maar toen men problemen had om het land tot eenheid te krijgen, hebben ze die prins Willem opgescharreld in Engeland. En hebben hem koning gemaakt en hij zei, dat wil ik wel doen, maar dan moet je me wel een grondwet geven. Op die Nederlanders had dit niet zo erg. Zo van, geef mij een grondwet, dan kan ik me daarop beroepen en daaraan vasthouden. Zo is het gegaan. 200 jaar geleden. Vieren we van het jaar, ja. Maar normaal gesproken, de koning is de wetgever. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dit is ook een redelijk moeilijke term. Het neemt ook een heleboel tijd als ik het echt zou moeten uitleggen aan de hand van schriftplaatsen. Maar die voeten, natuurlijk letterlijk... dat is het goede woord. Maar voet is weer ons, is het Hebreeuws regel. Ons woord regel. Ook te vinden in regel maat. Maar dat is twee keer hetzelfde woord. Hetzelfde begrip eigenlijk. En het is het woord voor voet, omdat de regel, namelijk de regelmaat, ontstaat uit de stappen die iemand neemt. Daar zit regel in. Zit structuur in. En diezelfde regelmaat, die voeten, is een term die gebruikt wordt voor gewoon afstamming. Volgende generaties. De een komt en dan komt de volgende generatie en de volgende generatie. En zo schrijdt de familie, om zo te zeggen, hoe zeg je dat? Zo schrijdt het geslacht door de tijd. Eigenlijk is het een eufemisme, maar meer ga ik daar niet aan uitleggen. Het idee is dus wel degelijk van troonsopvolging bij dat woord voeten. Zie? En dan staat er totdat Silo komt. Silo, dat weet niemand wat dat eigenlijk is. Men kan alleen zeggen dat het verwant is aan Shalom. En dus staat voor rust, voor vrede eigenlijk. Maar niemand heeft er ooit problemen mee. De vertalers ook niet. Die schrijven het meteen met een hoofdletter. Beschouwen het in elk geval als eigen naam. Dat schijnt grammaticaal ook te kloppen. Maar ik heb nooit veel vertrouwen in grammatica gehad. Dus vooruit maar. Zeker niet van het Hebreeuws. Want het is nogal rudimentair. Maar toe maar. Maar men beschouwt het als een naam voor de Messias. Dat doen de Joden en christenen doen dat ook. Met andere woorden, dat geslacht van Juda zal altijd een koning hebben. Tot op de Messias, en dat die uit Juda is, ja, dat hoef ik niet uit te leggen. Niet dat dat hier staat, maar achteraf kun je het erin leggen natuurlijk, met gemak. Uit Juda moet de echte vredevorst, Silo, moet de echte vredevorst voortkomen, logischerwijze. En aan hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat volken kan nog slaan op precies hetzelfde als die zonen uws vaders uit vers 8. Aantoonbaar, volken kan zijn de volken van Israël. Niet noodzakelijk, het kan ook zijn gewoon de volken der aarde. En dat dat laatste zo is, dat het de volken der aarde slaat. Ja, dat is ook zo, want waar het uiteindelijk over gaat, is niet maar over Juda, bij wie die dingen ineens ingesteld worden. Waar het over gaat, is dat Juda de erfgenaam wordt van een traditie die al bestaat, volgens de Bijbel, volgens het woord van God, dus sinds Adam. Want de vraag is, de zaak is dat Adam, nou, God zei, laat ons Adam maken, vertaald met mensen, maar dat is mijn schuld niet. God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En die zou heerschappij hebben over de aarde en die onderwerpen enzovoort. Iets wat later in Psalm 8 ook uitdrukkelijk herhaald wordt. Kortom, Adam zou koning zijn en zijn opvolger volgt hem op. Dat was dus in dit geval Seth, staat ook omstandig in de Bijbel dat dat zo is. En zo wordt de geslachtslijn in de Bijbel ook gevolgd. En het is de enige geslachtslijn in de Bijbel die consequent wordt voortgezet. Dat wil zeggen, van Adam tot op Christus. En dat is omdat het de koninklijke lijn is. En wat hier bepaald wordt of gezegd wordt, is dat die lijn dus zou lopen via Juda. En dat Juda de erfgenaam wordt voor wat betreft het koningschap. Dat wordt niet Jozef, laat staan Ruben, maar dat wordt Juda. En het is volkomen terecht dat dit gebeurt, want de normale gang van zaken is dat de koning, voordat hij overlijdt, zijn opvolger aanwijst. Dat in de praktijk volkeren die opvolger niet slikken en die pruimen en een ander kiezen, ja, dat is ook zo, maar niettemin, dit is de eerste regel. Dat wil zeggen, vader wijst de opvolger aan, zoals David het dus ook inderdaad deed. En het werd niet zijn oudste zoon. Om voor de hand liggende redenen, die was namelijk al overleden, maar de tweede ook. Maar het doet er nou niet toe, maar hij wees Salomo aan. Zo ging dat. En het volk had er zich bij neer te leggen als het even kon, en dat hebben ze ook gedaan. Hoe dat ook zij, hier is sprake van dat die koninklijke lijn zou verlopen via Juda en daarna sindsdien zou blijven binnen de stam van Juda. Later in 1 Samuel wordt bepaald dat het zou lopen via het huis van David. En u weet hoe het met David was, zoon van Izzi, maar Izzi had ook een stuk of 8 zonen als ik het goed begrepen heb. Soms ben ik de tel kwijt hoor, maar niettemin 8 zonen. En David was de jongste notabene. En daar werd bepaald, de lijn loopt via Izzi. Of via Izzi en dan via David. En daarna via Salomo en zovoorts. Nou ja, daarover en zovoorts moet ik het ook hebben. Want het punt is dat, sprekend over oud-testamentische tijd, de kwestie problematisch wordt. Want er is inderdaad een doorgaande lijn, in elk geval vanaf David. Dat is probleem 1. Want je zou moeten verwachten, lijkt mij, als je van niks weet, zou je moeten verwachten dat vanaf Juda er altijd een koning zou zijn uit Juda over de stammen van Israël. Maar die vinden we in de Bijbelse geschiedenis niet. Wij vinden, nee, niet echt, maar niet expliciet tenminste. Wij komen pas bij koningschap binnen Juda terecht, bij David. En niet eerder. Dat is het eerste probleem. Maar goed, die mag u wat mij betreft wel even overslaan. Maar daarna krijgen we toch een heus een ander probleem. Dat is dat die koninklijke lijn dan toch wat gedegenereerd is meteen na David, omdat er 10 stammen van Israël geplaatst werden onder een koning wissenwerachtig uit Jozef en niet uit Juda. Dat was onder Jerobeam namelijk, het 10-stammenrijk. En voor wat het Davidische huis betreft, dat moest het verder doen met de zogeheten 2 stammen van Israël. Het Joodse volk dus, En dat is, dat is aan zijn eind gekomen, officieel in 587 voor onze jaartelling, met nog zowat 600 jaar, nee, meer dan 600 jaar te gaan tot het nieuwe verbond zou aanbreken, tot de opstanding van Christus reken ik namelijk. Kortom, in die zes eeuwen was er ook geen koning uit het huis van David, niet over Juda, nee, en ook niet in Jeruzalem. Dus als je het alleen al toepast op het Oude Testament, heb je een probleem. Ik ben van mening dat het daar ook niet over gaat. Maar dat is niet een truc voor mij om dat probleem op te lossen. Het probleem is namelijk nog veel groter. Namelijk, het gaat over nieuwtestamentische tijd. Het gaat over de laatste dagen. En let dan op de vreemde formulering. Het is namelijk niet maar een, althans in eerste instantie, niet een positieve uitspraak, hij is negatief. Dat wil zeggen, er staat, de scepter zal van Juda niet wijken. En dan sla je een hele stap over, want je had willen horen, aan Juda geef ik een scepter. Maar er staat meteen, de scepter zal van Juda niet wijken. Waaruit je moet concluderen, die had hij dus al. Dat is het meest voor de hand liggende, maar daarna ga je op zoek hoe en waar. En het andere is, hoezo niet wijken? Waarom moet dat gezegd worden? En het antwoord is natuurlijk ook voor de hand liggend, omdat het eruit ziet alsof de scepter van Juda wel degelijk geweken is. Niet pas in de laatste dagen, maar al 600 jaar daarvoor. Toch? Want sinds de Babylonische overvoering, heet dat, in Matthäus 1 is er officieel, in de Bijbel althans, geen koning te vinden over Juda. En tot vandaag niet. En als u het hart hebt om te zeggen, ja, maar de Heer had dat toch beloofd? Dan is het officiële antwoord, volstrekt theologisch, traditioneel en orthodox, is het officiële antwoord, ja, maar de Heer is daarop teruggekomen. Als ze je niet kunnen overtuigen van dat dat niet in de Bijbel staat, omdat je het gewoon zelf leest, dan zeggen ze, nou ja, dat staat wel in de Bijbel, maar de Heer is daarop teruggekomen. Of men probeert het tot een voorwaardelijke belofte te maken, een voorwaardelijk verbond, en dan heeft men niet aan de voorwaarden voldaan. Dat is altijd makkelijk, want er voldoet nooit iemand aan de voorwaarden, in heel de Bijbelse geschiedenis niet. Dus dat is makkelijk zat, en dan ben je er weer af. En het officiële Calvinistische standpunt is als volgt. De troon van David die staat in de hemel en daarop is de Heer gezeten, want de Heer is toch uit David en die heeft toch een troon? Dan is het toch de troon van David? Dit is fout, hè? Ja, dat is fout. Ja, daarmee is het niet de troon van David, het is wel de troon van de Heer Jezus. Het is uit David, maar daarom is het niet de troon van David. Is het ook niet, het is de troon van God. Volgens de Bijbel. Dus de troon die de Heer van zijn hemelse vader gekregen heeft. Niet in zijn hoedanigheid van zoon des mensen of zoon van David, maar in zijn hoedanigheid van zoon van God. Want een mens kan koning zijn over meerdere landen. Wij hebben trouwens hier in... We hebben trouwens een figuur, en hij heette Willem, maar ja, het nummer weet ik zo gauw niet meer. We hebben trouwens een Willem gehad uit het huis van Oranje-Nassau en die had een troon. Hij mag dan prins der Nederlanden geweest zijn, maar hij was niet koning van Nederland, maar hij had wel een troon. In Engeland. Dus koning van Engeland. En in Nederland was hij stadhouder of zo. Dat kan. Ja, je kunt koning zijn van meerdere rijken. Je kunt wel een troon hebben, maar het is altijd overdrachtelijk zo'n troon. Maar waar die van is, dat is verschillend. En daar gaat het maar om. Hè? Dat wil zeggen, men lost zoiets op en men redeneert zoiets weg. En daarmee, men zegt dan, hij heeft de troon van David en die staat in de hemel. En daarmee heeft men de hele verwachting van de wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen in Jeruzalem volkomen weggeredeneerd. Maar hoeveel schriftplaatsen, hoofdstukken uit de Bijbel wil u eigenlijk hebben waarin staat dat dat niet de mens zal gebeuren? Dat wil zeggen, zo zit het dus niet. Maar de kwestie is, hoezo zal de scepter van Juda niet wijken? Ziet het er zo uit dan? Ja, het ziet er zo uit, maar het is niet zo. En dat is wat gezegd wordt. Wat dacht u trouwens van een uitspraak als, het is goed om over na te denken een keer. Wat dacht u van een uitspraak als, zie ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw. Staat ook niet wereld, eeuw. Hè? Zie ik ben met u alle dagen. Waarom zegt de Heer dat? Omdat het er niet zo uitziet. Hij had trouwens gezegd hoe het er wel uitzag. Hij zei, ik ga heen. En red je maar. Gij zult mij niet meer zien. En dat soort dingen meer. Had hij gezegd een paar weken ervoor. En daarna zegt hij toch, ik ben met u. Omdat het er niet zo uitziet. En daarom zeggen we ook tegen elkaar, de Heer zij met u. Ja, de Heer is ook met ons. Alleen ja, dat kun je niet zien en daarom wordt het ons medegedeeld. Dat is met zoveel dingen zo. En dat is met dit ook zo. De scepter zal van Juda niet wijken. Het mag er dan zo uitzien, maar dat gaat niet gebeuren. En daarmee kom je vanzelf terecht in, en dan loop ik natuurlijk over mijn tijd heen vanavond weer. Ja. Daarmee kom je vanzelf terecht in Jeremia. Dat weet u toch, in de dagen van Jeremia kwam een eind aan het koningschap uit het huis van David in Jeruzalem. Jeruzalem werd verwoest en dat was het dan. Zedekia was de laatste. En er waren valse profeten in die dagen. Lees het maar na in Jeremia. En die hadden daar andere ideeën over. Die dachten, dat gaat niet gebeuren. Jeruzalem zal gered worden. Jeruzalem is eerder al eens een paar keer gered geworden door de Heer. En het is de grote stad Davids. En bovendien zijn er beloften aan David gedaan van een onwankelbaar koninkrijk. Dus dit blijft gewoon bestaan. En dat is wat de valse profeten toen predikten. En Jeremia moest zeggen, nee, blijf niet bestaan. Maar daarmee heb je wel een probleem. En dus is het dezelfde Jeremia in wiens dagen een eind komt aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem en zelfs aan heel Jeruzalem. Het is dezelfde Jeremia die uitdrukkelijk meedeelt namens de Heer dat er niettemin altijd iemand uit Juda zou heersen over Israël. Heb u dat nog? Dat zag er niet zo uit, maar het staat er wel. En dat maakt het dan meteen tot een zeer sterke uitspraak. Nou ja, en ik heb u wel eens verteld hoe het echt gegaan is dan dus. Hè? Niet dat het de geschiedenis in de Bijbel vermeld staat, maar het staat wel vermeld als in de vorm van die gelijkenis uit Ezekiel 17 was het, meen ik. Hè? Over die cederboom en dat takje en dat overgeplant zal worden en dat soort dingen meer. Wat er gebeurd is, is inderdaad dat de erfgenamen van de troon van David verdwenen zijn uit Jeruzalem met Jeremia mee. Dat waren dames en die zijn hier naar het westen getrokken en zijn getrouwd met een man even uit dezelfde stam, ook uit Juda. Enzovoorts, en werden de grondleggers van twee dynastieën, die overigens aan elkaar verwant zijn, en waarvan de Britse de belangrijkste is. Kortom, toch wel degelijk koningen uit Juda. En zelfs over Israël. Bovendien in een land dat gedomineerd wordt door Efraïm, in Jozef dus. Hebben we die nog? En daar kwam de zaligheid ook inderdaad terecht. Bij Keradok, die was dan weliswaar niet uit de stam van Juda, maar dan wel toch uit binnen het gebied van Jozef enzovoort. En dat is een van de lijnen in de geschiedenis van dat oude koninklijke geslacht sinds officieel 585 voor onze jaartelling. Dat is officieel 2 jaar na de val van Jeruzalem. En ik denk dat het redelijk goed klopt. Kijk niet op een jaartje of twee. Dit is overgeplant. En hoewel wij het niet volgen en denken dat het niet zo is, dat er geen koning uit Juda is, moet ik u toch zeggen dat in het algemeen al die Europese vorstenhuizen hun stamboom terugvoeren tot David. En dat is niet wat wij hebben uitgevonden, dat is bekend. Alleen of men serieus neemt, is een andere vraag. En of zij het serieus nemen, nou serieuzer dan wij, denk ik, eerlijk gezegd. Ik denk nog altijd dat toen, het was Juliana die het zei, hè? Ja, die zei, heb ik je dat wel eens verteld, die zei bij haar inhuldiging, want het mag niet eens kroning heten in Nederland, want wij zijn zo'n kneuterig volkje, je mag niet je nekbooi, je kop boven het maaiveld uitsteken, zelfs het koningshuis niet, dus het mag niet kroning, ik vind het erg hoor. Noem het toch gewoon wat het is, kroning. Nou ja, maar goed, maar het heet inhuldiging, maar toen zij werd ingehuldigd, zij zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? En natuurlijk heeft ze daarover nagedacht, wat ze zeggen zou. En is er waarschijnlijk overleg over geweest, of ze dat wil zeggen kon. Dat flapt ze er niet zomaar uit. Hoewel Juliana natuurlijk toch af en toe wat eruit flapte. Maar bij zo'n gelegenheid echt niet. En dus wie ben ik dat dit ik doen mag. Maar als u het mij vraagt, dat is gewoon in gewoon Nederlands de vertaling van de woorden van David in 2 Samuel 7. Nadat de Heer tot hem zei, ik zal jou een huis bouwen. Een eeuwigdurende dynastie. En toen ging David in gebed tot de Heer. En toen zei hij, wie ben ik en wat is mijn huis dat gij mij verkozen hebt of ons verkiest enzovoort. Het is toch precies hetzelfde. Waar haalde Juliana die woorden vandaan? Uit 2 Samuel 7. Ja, waarom? Ik denk dat het meest voor de hand liggend is dat ze weet dat het familie was en dat het in de dynastie zit. Dat denk ik. Maar zo. En dit soort dingen spelen in die kringen echt een belangrijke rol. Bij ons niet, heb ik begrepen, maar bij hun wis en waarachtig wel, want er is heel hun status aan ontleend. Daar gaat het om. Hè? Kortom, zij weten dat heus wel. En dat is wat hier staat, namelijk dat in ieder geval dat in de laatste dagen, want daar gaat de profetie over, dat in de laatste dagen, dat zijn onze dagen, de scepter van Juda niet zou wijken. Een merkwaardige wijze bestaat inderdaad nog steeds. Hè? Niet al te openlijk, niet al te bekend, maar niettemin. Het is gewoon vervulling van de belofte die God gedaan heeft. En ik geef u de verzekering dat in de dagen van en na de wederkomst van Christus en straks in het duizendjarig rijk deze dingen algemeen bekend zullen zijn. Omdat het erom gaat dat God in die afgelopen 6000 jaar wel degelijk trouw is geweest aan zijn beloften. Hij heeft ze waargemaakt in de loop van de geschiedenis. Wij mensen hebben ze weggeredeneerd. Wij mensen hadden er geen oog voor. Wij hebben God beschouwd als ontrouw. Of als een God die zich helemaal nergens meer mee bemoeide sinds de schepping. Dat is een wijdverbreide gedachte hoor. Ja. Maar het zal achteraf blijken dat God precies gedaan heeft wat hij gezegd had te zullen doen. Hij is getrouw, hij laat niet varen het werk zijner handen. En hun ongeloof doet niet het geloof van God teniet. Hun ontrouw doet niet het trouw van God teniet. En gaat het niet over het ene huis van Israël, dan maar over het andere. En dat is wat gebeurd is. En wat zich voortzet nog steeds tot in onze dagen. Maar ja, daar moet ik het bij laten, want dat is nog weer de hoogste tijd, hè. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, voor dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat woord dat ons spreekt over wie u zelf bent en wat u dus doet, gedaan hebt en doet en zult doen in de loop der eeuwen. En wij willen u dankzeggen dat we daaruit mogen leven. Uit dit vaste profetische woord. Uit dat woord dat weliswaar tot ons komt uit verschillende eeuwen en uit verschillende omstandigheden, maar niettemin toch één woord is, omdat het maar één schrijver heeft. En we danken u dat we u als de auteur van dat woord mogen kennen en herkennen. En ons met alle vertrouwen aan u mogen overgeven en kunnen overgeven, omdat we u hebben leren kennen als die God die niet alleen belooft, maar die ook bij machten bent om te doen wat u beloofd hebt. En u hebt dat gedaan in het verleden en doet dat vandaag nog steeds. Wij danken u daarom dat wij uit uw genade mogen leven, uit uw kracht die u ons verleent. En dat u ons in onze dagen trekt uit deze wereld om te delen in uw eigen eerstgeboorterecht. Om te delen in uw erfenis, om te delen in uw heerlijkheid. En wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar die onverderfelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Mogen uitzien ook naar die dag dat eenmaal ook wij in heerlijkheid met Christus zullen geopenbaard worden als het resultaat van wat de heerschappij van uw genade vermocht in gevallen zondaren. Wij danken u daarom dat we als gevallen zondaren tot u mogen komen, een beroep mogen doen op uw genade en daarmee gezegend mogen worden met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. We hebben ook alle vrijmoedigheid om ons aan u toe te vertrouwen en u te vragen, wees u ons dan nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.